Je luistert naar De Daal en Denkt Hardop. Abonneer je bij de betere podcast providers. Welkom bij De Daalder Denkt Hardop, de podcast met daarin deze week het einde van de Great Moderation en de gevolgen die dat heeft voor je beleggingsbeleid. De vraag of dit het moment weer is om in staatsobligaties te beleggen, collateralized fund obligations, de podcast tip en nog veel meer. Welkom allemaal bij De Daalder Denkt Hardop, een BlackRock podcast met mijzelf in de hoofdrol. Lucas Daalder, Chief Investment Strategist of beleggingsstratege bij BlackRock Nederland. Het is editie nummer 38 voor degenen die het bijhouden. En het wordt opgenomen op 6 december 2022. Dan kun je het ook nog een klein beetje dateren. En om de huishoudelijke mededelingen gelijk maar helemaal af te ronden, abonneer je. Vooral het kan bij Apple, het kan bij Spotify. Abonneer je, zodat je elke week automatisch de laatste editie van De Daalder Denkt in uw podcastfeed krijgt. En waar hebben we het dan over in De Daalder Denkt? Nou, dat gaat over het algemeen over macro-economie, financiële markten, geopolitiek, grondstoffen, aandelen, obligaties. Zo breed en zo wijd als u het zelf maar wil. Mocht u daar vragen over hebben of mocht u gewoon opmerkingen hebben, kunt u dat ook altijd kwijt bij vraag.daalder@blackrock.com. Ik heb de laatste week een aantal goede tips gekregen voor podcast. Altijd welkom. Ik ga er zeker naar luisteren, hoewel ik wel moet toegeven dat ik inmiddels een dusdanig lange lijst heb van podcasts waar ik naar moet luisteren, dat ik steeds meer in tijdsproblemen kom. Nou ja, dan valt er vanzelf alweer iets af, zou ik zeggen. En dat brengt me gelijk ook bij de podcast tip van deze week, want dat is een van de rubrieken die ik standaard opvoer in mijn eigen podcast. En dat is in dit geval een editie van Money Talks. Money Talks is een podcast van The Economist, waar ze doorgaans één onderwerp belichten en dan een aantal sprekers aan het woord laten over hoe zij tegen de zaak aankijken. Nou, de aflevering waar ik het nu specifiek over heb is de Money Talks van vorige week woensdag. De New Rules of Investments. En waarom ik die tip heeft alles te maken met het feit dat mijn baas, mijn directe leidinggevende Wei Li, zowaar wordt opgevoerd als een van de experts die zich uitlaat over het veranderende investeringsklimaat of beleggingsklimaat naar de toekomst toe. En waar hebben we het dan over? Nou, als je naar de afgelopen, laten we zeggen, 40 jaar kijkt, vanaf 1980, nou, misschien 85 tot 2020, hadden we te maken met een situatie waarbij men sprak van de Great Moderation, een relatieve lage volatiliteit van met name groeicijfers, maar ook inflatiecijfers. Dus een redelijk goede voorspelbaarheid van de conjunctuur. Nou, is dat natuurlijk niet gezegd dat er helemaal geen volatiliteit was. De Global Financial Crisis was natuurlijk een typisch geval van hoge volatiliteit, met name ten aanzien van groei. Maar zelfs als je dat historisch vergelijkt met de periode voor 1980, dan zag je dat die volatiliteit in de tijd nog veel hoger lag. Nou, die Great Moderation was eigenlijk een zeer aangename periode, met name voor beleggers. Want het grootste probleem voor centrale banken was in dit geval de vraagzijde. Een economie draaide, als het te snel draaide, nou ja, dan was het met name te veel vraag. Nou, dat was een probleem wat door centrale banken makkelijk op te vangen was. Je verhoogde de rente en daarmee zorgde je dat de vraag weer in evenwicht kwam met het aanbod, met als gevolg dat inflatie al snel onder controle werd gebracht. Als je dat als centrale bank een beetje onder de knie kreeg, dan kon je dus op die manier de inflatie relatief laag houden, zonder dat dat nou tot hele grote kosten in de vorm van negatieve economische groei hoefde te leiden. Hence the Great Moderation. Inflatie bleef relatief stabiel. Nou, groei die zwapperde daar wel een beetje omheen, maar lang niet zo erg als de jaren daarvoor. Een relatief gunstige trade-off tussen groei en inflatie dus. Nou, dat verhaal verandert op het moment dat je ziet dat niet de vraagzijde centraal staat, maar het steeds meer een aanbodverhaal begint te worden. En dat is eigenlijk wat je tijdens COVID ook hebt gezien. Hè? De aanbod was de beperkende factor. Je zag plotseling dat er een tekort was aan schepen, of misschien niet eens een tekort, maar ze dobberden op de verkeerde plek op de aarde. Je zag een auto-industrie die problemen had met het vinden van de juiste semiconductors om in de auto's te stoppen. Met als gevolg dat er daar productiebeperkingen waren. En je zag overal een groot tekort van arbeid opeens. En dat zag je dus ook heel duidelijk terug in, zeg maar, de spagaat waar centrale banken zich opeens in bevonden. Ja, als het een overschot aan vraag is, dan helpt een renteverhoging wel. Maar als er een tekort is aan arbeid, of een tekort is aan olie, of een tekort is aan schepen. Ja, je kan de rente verhogen wat je wil. Maar dat gaat natuurlijk niet tot meer olie, schepen of arbeid leiden. Het remt de groei, dus je kan nog steeds vraag en aanbod bij elkaar zien te brengen. Maar in dit geval is er wel degelijk sprake van een trade-off. Je krijgt inflatie alleen maar onder controle als het gepaard gaat met behoorlijk negatieve effecten voor je groei. Nou, dat is eigenlijk het centrale thema wat Wei Li ook aanstipt. Wij verwachten dat de rol van aanbodproblemen veel groter zal worden. In elk geval in vergelijking met die Great Moderation die we natuurlijk achter ons hebben liggen. Denk hierbij aan vergrijzing. Tekort aan arbeid, wat natuurlijk over ontstaat. Denk hierbij aan polarisatie gekoppeld aan handelspolitiek. Het conflict van China en Amerika. Je weet nooit hoe het gaat ontwikkelen, maar het kan best toeleiden dat je op een goed moment weer tegen een supply chain aanloopt die verstoord wordt met alle gevolgen van dien. En denk hierbij ook aan global warming en de hele energietransitie die daarmee samenhangt. Het zijn allemaal projecten die toch wel de nodige risico's met zich meebrengen in de uitvoeringen. Je wil het liefst een soort van smooth transition zien, maar de kans dat daar op een goed moment het een en ander niet soepel loopt, dat er tekorten ontstaan, bijvoorbeeld aan brandstof, olie, gas. Nou, je kan allerlei voorbeelden bedenken. Niet alleen gas, maar ook van mensen. Hè. Leiden we op dit moment nog voldoende mensen op die toch nog steeds werkzaam zullen moeten blijven in bijvoorbeeld de fossiele industrie? Het is nog niet zo dat we volgend jaar of volgende maand allemaal over kunnen stappen op zonne-energie en windenergie. Nou, als we die mensen niet meer opleiden, die gaan op een gegeven moment allemaal met pensioen. Ja, dan zit je daar ook met een soort van frictie. Een probleem lost zichzelf wel weer op met de tijd. Maar dit kan natuurlijk tot tijdelijke grote verstoringen leiden met allerlei gevolgen voor wederom de aanbodzijde van de economie. En wederom, de rol van de centrale bank zal hier heel anders zijn. Waar je de vraagzijde makkelijk kan afstemmen op de aanbod, heb je een groter probleem op het moment dat je ziet het aanbod het probleem is. Op het moment dat we allemaal tekort hebben aan engineers om de gas en olie uit de grond te halen, als we dat nog nodig mochten hebben, dan kan je als centrale bank de rente wel verhogen, maar dat schiet natuurlijk niet heel erg veel op. Je hebt een veel sterker trade-off tussen groei en inflatie. En dat heeft dus ook inderdaad wel degelijk gevolgen voor je portefeuille. Kijk naar de afgelopen 30 jaar, die Great Moderation. Of je nou een 60-40 portefeuille had gehad, of een 70-30 of een 80-20, het maakt niet zoveel uit. Je had in allebei de gevallen zag je dat de markten relatief goed deden. Je krijgt zowel een goed rendement in je obligaties als in je aandelen. Maar juist als je naar die situatie gaat waarbij de trade-off tussen inflatie en groei veel scherper wordt neergezet, zal je zien dat de allocatie richting de twee markten ook veel meer een rol van betekenis gaat spelen voor je totale rendement. De boodschap is, we gaan toe naar een situatie waarbij je veel actiever op je portefeuille moet letten dan we in het verleden hebben gezien. Nou, tot zover mijn langste podcast aanbeveling aller tijden. Overigens is het niet zo dat ik hiermee de hele podcast al verklapt heb, want het is niet alleen Wei die aan het woord wordt gelaten. Ook Mohamed El Irian van Allianz komt voor de microfoon. Dus ik zou zeggen, luister daar zeker even naar. Mocht je trouwens geïnteresseerd zijn in meer leeswerk rond dit thema, de achterliggende trends en dergelijke. Het is deze week dat BlackRock zijn outlook op 2023 heeft gepubliceerd. Dus als je even googelt BlackRock Outlook 2023 of BII, BlackRock Investment Institute, waar ik een onderdeel van ben, en dan Outlook 2023, dan denk ik dat je vrij snel komt op de plek waar alles te vinden is. Daar zal je het document kunnen downloaden en kunnen lezen. Doe dat vooral. En mocht u dan nog vragen hebben, u weet me inmiddels te vinden, mag ik hopen. Nou, waar gaan we het verder nog over hebben? Over de obligatiemarkt. Want dat is natuurlijk een thema wat ook in die visie terugkomt. Hè? Dus nogmaals, dat is een leuk bruggetje. Want een van de vragen die me de laatste tijd het meest gesteld is, of dan toch wel met enige regelmaat gesteld is, is dit het moment om dan weer terug te stappen in die obligatiemarkt? Aan het begin van het jaar hadden we natuurlijk nog een kapitaalmarktrente in Europa die negatief was. Of anders als je de Duitse kapitaalmarktrente erbij pakte, moest je inderdaad nog steeds als belegger geld toeleggen om te mogen beleggen in Duitse staatsobligaties. Inmiddels hebben we een behoorlijke dollemansrit achter de rug en staat de Duitse kapitaalmarktrente, de 10-jarige rente, op 1,85%. Ook dat is historisch gezien nog steeds erg laag, maar zeggen vervolgens de beleggers die ik spreek, we staan toch aan de vooravond van een recessie. En is het niet altijd zo dat in recessies obligaties het relatief goed doen ten opzichte van aandelen. Dus als je puur kijkt naar aandelen, die krijgen over het algemeen een stevige tik. Zeker in de eerste fase van een recessie. Veel beleggers vluchten dan naar safety, veiligheid, en dat zijn dan die staatsobligaties. Dus dan zie je dat je in elk geval in je obligatieportefeuille nog een beetje een positief rendement krijgt. Daar komt nog bij dat we natuurlijk net een hele zware correctie hebben meegemaakt. Veel obligaties staan onder water. In die zin, ze handelen onder hun uitgifteniveau, dus onder de 100. Nou, dat betekent dat als je nu een obligatie koopt en vasthoudt, je weet zeker dat je in ieder geval ook nog wat koerswinst gaat boeken. Dus is dit niet het moment om in staatsobligaties te stappen? Nou, er zijn in elk geval twee kanttekeningen bij te plaatsen. De eerste is dat, ja, we staan aan de vooravond van een recessie. Daar heb ik weinig twijfel over. Maar we hebben inmiddels wel over de best aangekondigde recessie on record. Er is nog nooit een periode geweest dat economen echt een goede recessie wisten te voorspellen. Nou, vind nu nog maar eens een econoom die zegt dat we niet, in elk geval in Europa, niet in een recessie zullen belanden. De vraag is dan vervolgens of we verbanden uit het verleden, namelijk bij recessies doen obligaties het beter dan aandelen, of zo'n verband nog wel echt helemaal opgaat op het moment dat iedereen die recessie al ziet aankomen. Hebben we niet al het een en ander ingeprijsd en is het daardoor dat oude verband eigenlijk nog wel van toepassing? Daar kan je gewoon een serieus vraagteken bij stellen. Nou, kan ik me best voorstellen dat u dan zegt van ja, maar kijk eens naar die aandelen. Die negeren op dit moment ook die recessie die eraan zit te komen. En daar ben ik het op zich wel mee eens. Ik heb ook het gevoel dat aandelenmarkten op zich te positief zijn geweest. Dus dat aandelen iets te ver op de muziek vooruit zijn gelopen. Ja, dat zou dus natuurlijk kunnen betekenen dat je in relatieve performance toch beter kan beleggen in staatsobligaties. Nou, is het tweede punt wat daarbij komt kijken. Het eerste punt is natuurlijk het verloop van de conjunctuur, in hoeverre dat al verwacht is en wat er ingeprijsd is. Een tweede punt is hier natuurlijk de inflatie zelf. Een kapitaalmarktrente van 1,85% klinkt een stuk aangenamer en vriendelijker dan een kapitaalmarktrente die onder de nul staat. Maar de echte vraag is natuurlijk, is die 1,85% voldoende om te compenseren voor de inflatierisico's die je neemt? Dus waar komt de inflatie de komende 10 jaar op uit? Nou, daar zijn natuurlijk allerlei maatstaven voor. Hè? De verschillende soorten van inflatieverwachtingen, de consumenten, de producenten, hetgeen wat geprijsd wordt in de markt. En die lijken allemaal wel te liggen op een niveau van boven de 2%. Dus 1,85 klinkt dan nog steeds wat aan de lage kant. Bovendien, als je in veel van die inflatiecontracten kijkt, of ook in die polls van bijvoorbeeld de ECB kijkt, dan zie je dat er heel duidelijk sprake is van een tweesplitsing. De ene groep mensen verwacht dat inflatie weer min of meer teruggaat naar het normaal, laten we zeggen 1,75. Maar een heel groot deel van de ondervraagden die zit toch ook wel in het kamp dat inflatie langere tijd wel eens een keertje richting de 4 of 5% kan gaan. Nou geloof ik zelf niet dat dat uit gaat komen, maar daar gaat het hier niet om. Het gaat erom, is die 1,85 die je nu ziet, biedt dat voldoende compensatie voor de risico's die je loopt? Het kan 4 worden, het kan 3 worden, het kan ook 1 worden. Dat weten we allemaal niet, maar ben je voldoende gecompenseerd voor het feit dat er ook inderdaad een scenario denkbaar is dat die inflatie wel eens langere tijd boven de 2% norm van de ECB uit gaat komen? Nou, daar kan je eindeloos over twisten. Ik denk eigenlijk dat het veel belangrijker is om vast te stellen dat er in de obligatiemarkt op dit moment veel leukere alternatieven voorhanden zijn. Dus kijk je bijvoorbeeld naar Amerika, dan zie je dat de kapitaalmarktrente, de 10-jarige rente, op dit moment op 3,6% ligt. Maar als je naar de 1-jaarsrente kijkt, die ligt op dit moment bijna bij de 4,8%. En dit heeft allemaal te maken met het feit dat iedereen verwacht dat de Federal Reserve de komende tijd de rente nog verder zal verhogen. De yield curve is op dit moment invers. Korte lopende rentes liggen hoger dan lange lopende rentes. En je moet dus van goede huizen komen. Je moet 100% zeker weten dat de kapitaalmarktrente gaat dalen. Wil je beter uit zijn door te beleggen in dat lange lopende stuk. Korter lopend krijg je een hogere rente. Langer lopend is je duratie langer. Dus dan gaat de koers verder omhoog. Maar dat werkt alleen maar op het moment dat die koers ook echt omhoog gaat. Dus als die kapitaalmarktrente naar beneden komt. Nou, als je dus onzeker bent over de richting van de kapitaalmarktrente, of als je denkt van nou die kapitaalmarktrente die ligt wel ongeveer op een evenwichtsniveau, daar gaat niet zoveel gebeuren. Ja, dan is het een beetje vreemd om op dat moment te zeggen van we stappen weer groots in staatsobligaties met een lange looptijd. Dan kan je veel beter kort beleggen. Dit geldt voor Europese beleggers in mindere mate, of helemaal niet. Je ziet dat daar de verschillen tussen kort en lang min of meer gelijk zijn, afhankelijk van welke curve je bekijkt. Maar ook hier kan je je sterk afvragen of staatsobligaties nou de beste optie zijn. Wij geven duidelijk de voorkeur voor bedrijfsobligaties met hoge kredietwaardigheid. Je ziet dat daar voldoende buffers zijn opgebouwd om de komende recessie op te vangen. Je ziet verder dat de spreads die je daar ontvangt, de extra kredietvergoeding, ja, interessant is. Nog eens een keertje wat extra rendement biedt boven hetgeen je in de staatsobligatiemarkt krijgt. En vandaar dat onze voorkeur op dit moment dus ook uitgaat naar dit deel van de obligatiemarkt. Ik denk dat de achterliggende boodschap eigenlijk is dat de obligatiemarkt eindelijk weer enigszins interessant begint te worden, maar dat het nog niet voor de hele markt interessant genoeg is om er nu weer volmondig in te stappen. Je hebt natuurlijk nog wel echt die risico's rond inflatie, in hoeverre we dat al snel onder controle krijgen of niet. Ja, en of je daar dus al voldoende compensatie voor krijgt in met name de staatsobligaties, daar kan je gewoon je vraagteken op zetten. Wij kijken naar de risicorendementsverhoudingen binnen de obligatiemarkt en zien dus betere mogelijkheden in bijvoorbeeld de bedrijfsobligaties. Maar nogmaals, als je het hele document wil lezen en alle aanbevelingen, ga vooral even naar de website van BlackRock en download het volledige Outlook document. Volgens mij staan de link ook in de show notes. Dus mocht je er niet willen googlen, dan kan je ook de show notes erbij pakken en op die manier bij de juiste bron terechtkomen. Ik weet niet of het algemeen bekend is, maar ik ben van nature een hardloper. En van nature is misschien een vreemde term, maar goed, het is wel zo. Ik ren mijn hele leven al hard. Ik heb dus wat dat betreft aardig wat kilometers in de benen zitten. En dit jaar ben ik on track op 2400 kilometer uitgekomen. Dus dat is ook voor mij een record. Ik ben al boven de 2200. Dat is het hoogste niveau wat ik hiervoor ooit gerend heb in één jaar. En ik kan u zeggen dat zo'n laatste maand dan extra zwaar valt. Je moet nog, nou wat zal het zijn? Ik denk dat ik nog iets van 160 kilometer moet rennen om die 2400 te halen. En dat betekent dat je eigenlijk geen dag meer mag missen. En dat maakt het wel een beetje een moetje. Ik ben liever eigenlijk iemand die gewoon rent omdat hij het leuk vindt. Ja, dan heb je op een gegeven moment zo'n doel. Dan denk ik van, nou, nog even volhouden. Maar ja, dat betekent dus wel dat je echt elke dag, nou niet elke dag trouwens, want ik sla altijd keurig een dag over. Toen ik jong was, was mij verteld dat ik nooit 2 dagen achter elkaar mocht rennen. Dus daar hou ik me altijd maar braaf aan. Maar elke om de dag ga ik er dus op uit. En dat past niet altijd in het schema, dus dan heb ik 's avonds verplichtingen, bijvoorbeeld voor mijn werk. Ja, dan moet ik toch echt in de ochtend gaan rennen. Nou, ben ik een ochtendmens, maar een ochtendrenner ben ik niet. En zo vond ik mijzelf in Schellingwoude met verkleumde handen, want het begint inmiddels ook wel koud te worden om 7:30 ochtends, luisterend naar de podcast van de Financial Times, de dagelijkse podcast, en die ging over collateralized fund obligations. Een product waarbij verschillende beleggingen van private equity huizen gebundeld worden om vervolgens als bundel verkocht te worden of weer in de markt teruggezet te worden. Waarbij vervolgens ook een veel hogere kredietwaardigheid geldt voor de volledige portefeuille dan voor de onderliggende losse onderdelen. Of althans, dat is zoals de Financial Times het opschreef. Nou, ik kreeg een vraag in de vraag.daalder@blackrock.com of wat mijn mening hierover was. Ja, het is een beetje een open deur, want ik denk dat de Financial Times er erg goed werk van gemaakt heeft. Niet alleen van die podcast, maar ook van het artikel wat je op de Financial Times zelf kan vinden. Dit doet namelijk heel erg denken aan de CDO's, de Collateralized Debt Obligations, en de CDO's. Dat was eigenlijk hetzelfde idee, daar werd ook van alles bij elkaar gebundeld en vervolgens tegen een vrij hoge kredietwaardigheid in de markt gezet, waarbij de koper eigenlijk helemaal niet eens wist wat hij nou precies kocht. Deze CDO's lagen ten grondslag aan de Global Financial Crisis. Niemand wist meer precies wat voor kwaliteit hij op zijn boek had staan. Niemand wist daarmee ook nog welk bedrijf of welke financiële instelling nog te vertrouwen was, met alle gevolgen van dien. Nou denk ik niet dat de CFO's dezelfde schaal zullen gaan krijgen van de CDO's. De CDO's die gingen met name ook over de hypotheekmarkt in Amerika. Een markt die toch te boek stond als relatief stabiel en voorspelbaar. Nou, de CFO's, ja, dat lijkt een product dat veel meer direct inspeelt op private equity. En iedereen weet dat daar natuurlijk meer risico's aan verbonden zijn. Het blijft opmerken dat je eigenlijk zo kort na het debakel van de CDO's alweer een product ziet wat er toch enigszins op lijkt. Of verdacht veel op lijkt, kan je ook wel zeggen. Maar we mogen dan tenminste hopen dat we de les geleerd hebben van de CDO's. Koop het alleen als je weet wat voor een risico er nou eigenlijk mee verbonden is. Dus wat koop je precies? Als je die vraag niet kunt beantwoorden, doe het dan niet. Dat is natuurlijk een beleggingsadvies wat niet alleen voor CFO's, CDO's, maar ook voor crypto's, misschien zelfs voor bepaalde bedrijven geldt. Beleg alleen in zaken waarvan je weet wat de onderliggende risico's zijn en doe het anders gewoon niet. En daarmee kom ik weer aan het einde van de podcast van deze week. Ik hoop dat jullie er met plezier naar geluisterd hebben. En doe jezelf een plezier. Abonneer je, zodat je ook volgende week weer automatisch op de hoogte wordt gesteld van de laatste ontwikkelingen in financiële markten en macro-economie en wat dies meer zijn. Alvast bedankt!
Risicovaarschuwingen. Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de MiFID-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV, dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, telefoonnummer 020-549-5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 170-683-11. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Alle in deze podcast vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock-groep of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright 2022 BlackRock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. BlackRock is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.